Sophie, welkom.
Dankjewel.
Heel fijn dat je er bent. Heel veel zin in dit gesprek. Je hebt een boek geschreven.
Ja.
Maar voordat we verder gaan met het gesprek, zou je willen voorstellen aan de luisteraars wie je bent en wat je doet?
Zeker. Ik ben Sophie. Ik ben 30 jaar. Ik woon in Amsterdam. En ik heb dit boek geschreven, Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. Mm-hmm. En dat is ook wat ik doe, waar ik me mee bezighoud. Is eigenlijk het dichten van de loonkloof, erachter komen. Of inmiddels ben ik erachter hoe het komt dat vrouwen nog steeds minder geld verdienen. En vooral ook werken aan de oplossingen daarvoor. Ja. En dat doe ik door erover te schrijven, door erover te spreken, podcasts te maken. En ook help ik bedrijven en vooral ook werknemers bij salarisonderhandelingen om ze te helpen, te zorgen dat zij geen gedupeerde worden van die loonkloof. Ja.
Maar wat is de reden? Obviously, je bent een vrouw, dus ik snap vanuit dat punt dat dit voor jou belangrijk is. Maar er is een reden waarom je dit boek bent gaan schrijven, ja, natuurlijk. En wat is daar de reden voor?
Ik denk dat ik vroeger, hield ik me helemaal niet met het thema bezig. Ik dacht van, nou, het is toch de jaren 2000, het zit toch allemaal wel goed. We wonen toch in Nederland, er is toch niks aan de hand. Op school en tijdens mijn studie zag ik eigenlijk juist heel veel dat meisjes en vrouwen heel succesvol waren, hoge cijfers haalden, grote mond hadden, altijd de beste van de klas waren. Dus als mensen het hadden over feminisme of het vrouwenquotum of zo, dan snapte ik niet zo heel goed waar het over ging. En toen op een gegeven moment ging ik werken na mijn studie. Ik kreeg een baan op de Zuidas. Als consultant ging ik werken en daar viel mijn mond echt open van verbazing. Het was net alsof ik terugging in de tijdmachine naar de jaren 50. En het was gewoon een beetje zoals als je die serie Mad Men wel eens hebt gezien. Ja. Zo was het eigenlijk. bijna alleen maar mannen in topposities. In alle ondersteunende functies, secretaresses, bijna alleen maar vrouwen. Heel veel seksistische opmerkingen, grapjes. En toen ging ik me echt afvragen van, ja, hoe kan dat eigenlijk, dat het nog steeds zo is? Waarom vindt iedereen dit normaal? Waarom praat iedereen wel de hele tijd over de waarde van gelijkwaardigheid en diversiteit en inclusie? Maar in de tussentijd gebeurt er helemaal niks. Dus dat waren thema's waar ik me steeds meer mee bezig ging houden. En toen heb ik dat eerst geprobeerd intern bij mijn werkgever te veranderen en aan te kaarten, te onderzoeken. En toen zag ik al van, oké, dit gaat nog 100 jaar duren om hier iets te veranderen.
Wat gebeurde dan bij jou in het bedrijf toen je dacht van, nou, ik ga hier, ik wil de wereld veranderen, weet je, begin bij jezelf,
ja, precies.
Ik begin in mijn eigen omgeving. Wat gebeurde er in het bedrijf? Wat gebeurde er met jou, met degene die je wilde aansporen om mee te gaan in die verandering?
In het begin denk ik veel verbazing, verwarring. Ik zou het nu meer opschrijven als weerstand, maar het was meer vermomd als van, hè, waar gaat het over? En we hebben het toch allemaal wel goed geregeld en er is toch niks aan de hand. Zo'n beetje. En het ligt toch ook aan die vrouwen zelf. En ze willen toch ook niet fulltime werken. En ze willen toch ook niet naar de top. Dus heel erg een beetje zo blaming the victim, zeg maar.
Ja.
En ook wel van vrouwen, merkte ik, die daar al heel lang werkten of die al op hogere functies zaten. Die waren ook een beetje zo van, nou ja, we moeten ons ook niet zo aanstellen, weet je wel. Dit hoort er ook bij, je moet ook niet op alle slakken zout leggen. Maar ik merkte wel, in mijn boek beschrijf ik dat ook, dat er een soort van 5 types, noem ik ze daar, dat mensen ook wel van gedachten kunnen veranderen. En ook wel dat mensen in het begin dus een beetje zo waren en toen ging ik ze een beetje bombarderen met feiten en cijfers en verhalen en anekdotes van de werkvloer. En dit is gebeurd en zwangerschapsdiscriminatie en seksisme en grensoverschrijdend gedrag en al die dingen. Elke week zat ik ze weer daarmee te bestoken. Dat ze op een gegeven moment ook zo dachten, ja, dit kan ook helemaal niet. En dat ze ook eigenlijk boos werden.
Dus ze, de blinde vlekken die ze hadden, die werden blootgelegd en dat zagen ze zelf ook in.
Op een gegeven moment, ja. Nou, best wel wat tijd ging er overheen. Ja, zeker.
En is er wat veranderd in dat bedrijf?
Ja, wel wat. Ik denk, een van de dingen wat ik ook in mijn boek beschrijf, een van die mannen uit de directie, wat echt, zeg maar een man met, wat we nu dan noemen, 7 vinkjes is, weet je wel, met een hoogopgeleide man van middelbare leeftijd. De eerste keer dat ik over dit onderwerp begon, dacht ik, keek je me echt zo aan van, alsof ik van de maan kwam, van waar heb je het over? Ja. En ongelijkheid, waar gaat dit allemaal over? En toen op een gegeven moment, waren we een paar maanden verder, En toen was Internationale Vrouwendag. En toen zei hij van, nou, ik heb dit essay, zag ik gisteren liggen in de boekwinkel. We Should All Be Feminists van Chimamanda Ngozi Adichie. Nigeriaanse schrijfster. Ze heeft ook een hele mooie TED-talk daarover gehouden. En dat is uitgegeven als essay. En zei hij, ja, en nu snap ik het pas. En het begint al bij onze kinderen opvoeden. Nou, hij was echt tot allemaal inzichten gekomen. En toen zei hij van, ik heb maar gelijk 200 stuks gekocht om uit te delen aan alle werknemers. Ik zo, wow. Dus toen dacht ik, oké, mensen kunnen me echt van gedachten veranderen. Weet je, eerst was hij echt een soort van ontkennen, snapte er helemaal niks van. En uiteindelijk ging hij zelf actief mensen overtuigen van, je moet hier wat mee doen, weet je wel. Ga nou eens nadenken, ga je eens inlezen. Dus dat is wel wat veranderd, maar uiteindelijk, ja, het hele bedrijf, de hele structuur, iedereen veranderen, dat is wel heel moeilijk, kwam ik achter.
En bijvoorbeeld de CEO, die wilt veranderen, die wilt de verandering ook implementeren in het bedrijf. En alsnog was het moeilijker dan je had gedacht, gehoopt, dan hij misschien ook wel had gedacht en gehoopt.
Ja.
Heeft het te maken met dat de organisatie is wat het is, of heeft het te maken dat mensen vastzitten in bepaalde denkpatronen?
Ja, allebei denk ik. Ik denk dat sowieso, dat heb ik ook gezien de jaren daarna, dat ik dit meer bij andere organisaties ook ben gaan doen. Er zijn altijd een paar mensen, weet je wel, die enthousiast zijn en die mij met open arm ontvangen, of die zeggen, oh, ik roep dit al 20 jaar, weet je wel, en eindelijk is er iemand nu, weet je wel, naar jou luisteren ze tenminste.
Ja.
Dat ook altijd een beetje triest is, want dan denk ik, oké, je moet dus van buiten komen en misschien hetzelfde gaan zeggen wat mensen al heel lang zeggen. Mm-hmm. Maar er zitten ook altijd een paar mensen bij die het gewoon actief of soms een beetje onder de radar tegenwerken, weet je wel?
Bewust tegenwerken.
Bewust, ja. Maar soms laten ze dat niet heel erg merken. Dus ze doen het eigenlijk bewust, alleen ze zeggen van, nou ja, moeten we niet nog eens wat beter onderzoek doen? En moeten we niet nog een keertje dit uitzoeken? En moeten we niet weet je wel, dus ze verzinnen de hele tijd een soort van excuses om er maar niks mee te hoeven doen. Maar ze zullen nooit zeggen van, nou, we vinden het onderwerp niet belangrijk. We zijn tegen gendergelijkheid. Dat gaat natuurlijk niemand zeggen. Alleen in hun gedrag zorgen ze er wel voor. Zijn ze het eigenlijk aan het saboteren de hele tijd.
En ben je erachter gekomen waarom ze, voor mij als man zijnde, als ik merk dat er een bepaalde ongelijkheid is en ik heb het zelf niet door en ik word er bewust van gemaakt. Ik denk van, ja, Doe wat nodig is. Doe wat nodig is om het te veranderen.
Ja.
Want in zekere zin, ja, ten eerste, ik wil namelijk ook gelijkwaardig behandeld worden. Dus los van het feit dat ik man ben, gewoon in het leven.
Ja.
Dus dat wil ik ook voor jou. Waardoor hebben die mensen die dan het niet per se zeiden, maar in hun acties veel weerstand gaven?
Ja.
Wat is daar de reden voor? Ben je daar achter gekomen?
Ja, ik denk, ze zeggen het niet, maar ik denk dat ze zich vaak toch bedreigd voelen op de een of andere manier. Dat ze denken van, nou, ik heb altijd, weet je wel, ik heb ook hard gewerkt om hier te komen. Ik heb deze positie heel erg aan mezelf te danken. Mm. Dat ze dat ook vaak denken. Zich niet zo bewust zijn van, weet je wel, de mazzel die ze misschien hebben gehad of de privileges die ze daar tot die plek hebben gekregen. En dat ze zich, ja, dat ze toch denken van, oh, straks moet ik met veel meer mensen, veel meer vrouwen gaan concurreren die eerst eigenlijk geen kans maakten. Ja, is er voor mij dan nog wel een plek? Ik denk wel dat ze, ja,
dat het een gedachte is.
Misschien niet heel bewust, maar ik denk dat dat er wel vaak onder zit. Ja, soms hoor je het ook in grapjes, weet je wel. Dan zeg ik iets van, of een vriendin van mij, die ging ook ergens, ze moest een filmpje opnemen en dan had ze een mannelijke leidinggevende gevraagd of die haar wilde helpen, was voor een sollicitatie voor iets. En toen zei hij ook zoiets van, oh ja, ja, jullie nemen het helemaal over, hè? Weet je wel, dat soort dingen. Ah. En dat je denkt van, haha, oké, het is vermomd als grapjes, maar diep van binnen zit er denk ik toch wel een soort van angst onder.
En zijn het altijd mannen?
Niet altijd, maar vaak wel, denk ik. Ik zie soms ook bij vrouwen, bijvoorbeeld vrouwen uit de wat van oudere leeftijd, die zeg maar op eigen kracht, zeg ik even tussen aanhalingstekens, op die hoge functies zijn gekomen. Daar merkte ik soms ook best wel weerstand bij. Als het dan bijvoorbeeld gaat over het vrouwenquotum of zo, dat ze dan zeggen van nee, dat ze er heel erg tegen zijn. En dat ze dan zeggen van ja, maar het is mij toch ook gelukt.
Ja.
Weet je wel, waarom zouden jullie nu opeens dit nodig hebben? En dat snap ik ergens ook wel, omdat zij denken, zij hebben natuurlijk heel vaak het verwijt gekregen waarschijnlijk van... oh, je zit daar alleen maar omdat je een vrouw bent.
Ja.
Je bent de excuustruus. Ja. En dan zijn ze al een hele carrière bezig om te bewijzen dat dat niet zo is... en dat ze er echt zitten omdat ze zo goed zijn.
Ja.
En dan gaat nu opeens de generatie die na hen komt het veel makkelijker krijgen... en weet je wel, allemaal voordelen die ook weer een soort stigma creëren. Ja.
En zij zijn natuurlijk ook het tegendeel.
Klopt, ja.
Voor jouw argument.
Ja, zeker. Zij zijn ook... zeg maar selectie-effect, weet je wel. Zij zijn degene die het hebben gehaald. En die denken van, nou, het valt toch allemaal best wel mee, weet je wel. Omdat zij er heel goed tegen konden of zich er niks van aantrokken.
Ja, kijk, en het feit dat zij het tegendeel zijn... betekent natuurlijk niet gelijk dat jij ongelijk hebt. Want het kan best zijn dat zij een dat is zo, een klein percentage zijn.
Precies.
Ze behoren tot een klein percentage,
de uitzondering. Op de regel, ja.
Maar hun belevingswereld is natuurlijk totaal anders dan van een grote groep vrouwen.
Ja.
Dus ik begrijp het vanuit dat perspectief, begrijp ik.
En je ziet heel vaak, weet je, maakt niet uit wie er aan de top zit, maar gewoon dat de mensen die in de machtsfuncties zitten, hebben gewoon, wat je ook zegt, een heel ander perspectief dan iedereen die daaronder zit. Ook heel vaak komt bij organisaties en dan zeggen mensen uit de directie van, nou, het is een hele platte organisatie en we hebben helemaal geen hiërarchie en mijn deur staat altijd open. Ja. Maar niemand durft naar binnen te lopen, weet je wel. Dus als je dan de werknemers vraagt, dan zeggen ze van... oh, ja, die ervaren best wel een hiërarchie. Maar heel veel mensen die, zeker als ze lang op zo'n hoge positie zitten... zijn zich daar helemaal niet van bewust.
Ja, ja, echt grappig dat je dit gesprek even... misschien een vreemde koppeling. Ik had een tijd terug met mijn vader een gesprek... en mijn broertje zei toen... mijn broertje had heel veel moeite om te zeggen wat hij voelde... richting mijn vader. En mijn vader zei, ja, maar ik heb tegen je gezegd... dat je alles tegen me kan zeggen. En dus als je het niet doet, ja, dan is dat jouw probleem.
Ja.
Dus dit probleem zie je dus ook in een organisatie van... oh, de deur staat open.
Ja.
Maar niemand loopt door de deur. Nee. Dus ergens is er een disconnect tussen wat ik zeg dat je kan...
Precies.
En wat er daadwerkelijk gebeurt.
Ja, 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 en dus wat je zegt, weet je, je vader zegt van... je mag alles tegen me zeggen, maar blijkbaar voelen zijn kinderen dat toch niet zo, toch?
Ja, 100%. Ja. Inclusief ikzelf. Ja. Dus ik begreep mijn broertje ook heel goed van... oh, ik begrijp precies wat je bedoelt.
Ik mag het wel zeggen, maar ik weet wat de consequenties zijn.
Het voelt niet veilig ergens.
Precies.
Ja.
En dat zie je ook in heel veel bedrijven van... ja, je mag alles zeggen, maar misschien krijg je wel geen promotie meer... of geen vast contract of salarisverhoging. Of weet je wel, er zitten wel consequenties aan die er dus voor zorgen dat mensen het,
dat mensen het niet doen. Ja, en waardoor je dus ook de situatie in stand houdt. Omdat niemand echt durft uit te spreken wat er speelt, wat je voelt en wat er anders kan.
En ook omdat het dus heel erg wordt neergelegd bij de werknemers. Je zag het ook bijvoorbeeld bij John de Mol met het hele debacle rondom The Voice.
The Voice, ja.
Van ja, en mensen moeten maar gewoon naar me toe komen. Of we moeten nog een meldpunt oprichten. Want ik heb er nog nooit iets gezien van een onveilige werkvloer. En denk je ook van, ja, in welk universum leef jij, weet je wel? Dat jij het niet hebt gezien, betekent niet
dat
het niet bestaat. En ook, ook over macht ging het daar best wel veel. Dat hij ook zei van die ene bandleider van... ja, maar hij heeft geen machtige positie... of hij heeft helemaal geen invloed, weet je wel. Terwijl, macht is niet alleen maar... dat je het label hebt van CEO. Daar zitten natuurlijk ook heel veel informele machtsstructuren.
Nou, en ik denk ook, los daarvan... we hebben allemaal privileges.
Ja.
Ik als man zijn, ik ben een donkere man. Maar ook ik heb als donkere man zijn... heb ik bepaalde privileges. Mm-hmm. Op wat voor manier dan ook.
Ja.
Wat ik niet besef, omdat ik kan het niet vergelijken met de witte Dwight... Want ik ken alleen dit, dus mijn belevingswereld is wat het is.
Mm-hmm.
En soms ben ik niet bewust van mijn privileges. Een privilege van mij als man zijn is dat ik me nooit onveilig op straat voel.
Nee.
Ja, maar ik heb daar nooit over nagedacht. Oh, ik voel me vandaag veilig, maar gisteren niet. Nee,
vanavond laat ook, als ik alleen naar huis
Ik voel me altijd veilig. Ja. Dus als ik dan een vrouw praat van, oh nee, daar loop ik echt nooit s'avonds op straat. Denk van, oh ja, tuurlijk, dat is voor jou heel anders.
Ja.
Dus het begint bij je blinde vlekken openbaren.
Ja.
Daar licht op schijnen. Van oké. Ik weet dat ik niet tot de groep behoort die een minderheid is.
Ja.
Wat gebeurt er?
Ja.
Ondanks dat ik het totaal niet zie, totaal niet voel... moeten we als man zijnde moeten het vermogen opbrengen om te kunnen luisteren.
Ja.
Maar je had het net over de
Maar dit al is al 100 stappen verder dan heel veel mannen zijn.
Kijk, ik kom natuurlijk misschien uit een andere generatie. Ik heb een zus, dat heeft voor mij dat heeft een wereld van verschil gemaakt, waardoor ik anders... naar vrouwen keek, omdat ik keek heel erg tegen mijn zus op. En mijn zus die deelde met bepaalde dingen.
Ja.
Waardoor ik soort van ook meedeelde. Weet je, want dat zij meedeelde.
Ja.
Dus ik denk dat die factoren een grote rol spelen waarom ik dingen anders zie. Maar ook ik zou waarschijnlijk heel veel seksistische dingen hebben gedaan. En zal ik waarschijnlijk ook nog doen als man zijn, omdat ik het niet zie. Ik voel niet de pijn die jullie ervaren.
En
dus Maar ik ben daar, ik hoop dat ik daar wel bewust van ben. Mm-hmm. En dat ik dynamisch genoeg ben om open te staan voor... Oké, dit is wat er gebeurt en hierin moet ik me aanpassen. Maar je had het net over de 5 types.
Ja.
Zou je dat willen uitleggen?
Ik hoop dat ik zomaar kan herinneren. Maar anders hebben we het boek hier liggen.
Het boek ligt hier voor ons, dus het komt goed.
We hebben de ontkenner. Mm-hmm. Dus zeg maar wat jij nu allemaal verteld, laat ons zien dat je dat niet bent. Maar toen ik bijvoorbeeld in het bedrijf waar ik werkte eerst die problemen aan ging kaarten, had je dus mensen zeiden van, ja, maar is dat wel zo? En dan liet ik een onderzoek zien en dan zeiden ze van, ja, maar kloppen die cijfers wel? En is dat onderzoek niet verouderd? Of ja, maar dit komt uit Amerika en is dat wel eens in Nederland gedaan? Mm-hmm. Dus dat zijn mensen die eigenlijk de hele tijd ontkennen dat het probleem bestaat. En in mijn boek beschrijf ik ook van, ja, je kunt het ook vergelijken met, weet je, nu ook weer met die stikstofproblematiek of met het klimaat of met corona. Je hebt ze eigenlijk op ieder onderwerp. Mensen die de hele tijd gaan zeggen van, ja, ik stel alleen maar vragen, maar klopt het eigenlijk wel?
Het is doordrenkt met een sterke mening.
Precies. En ik vond dat best wel lastig, want in het begin zag ik dat aan gewoon voor oprechte interesse en vragen. En ook als je in een omgeving werkt, weet je, ik ben ook dol op cijfers en data. Dus ik dacht, ja, oké, meer onderzoeken opzoeken, weet je wel, meer cijfers laten zien. En toen kwam ik achter, ja, dat helpt helemaal niet, want ze willen helemaal niet weten hoe het echt zit. Het is gewoon een soort van uitstel van de executie en gewoon niet het probleem erkennen. Dus die 5 types, dat ben ik een beetje gaan opstellen, omdat ik sprak vaak over dit onderwerp. Ik gaf workshops en op een gegeven moment begon ik te zien van, ja, waar ik ook kom. Eigenlijk komen steeds weer diezelfde argumenten naar boven. Steeds weer mensen ook die denken, oh, ik heb een heel origineel perspectief. Dat ik dacht, oh, krijg je weer die vraag? Dus ik heb het ook in een schemaatje gezet. Nou, die eerste vraag is, bestaat er ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? Nou, nee. Mensen die dat zeggen van nee, of niet dat ik weet. De eerste categorie noem ik dan de onwetende. Dat zijn gewoon mensen die denken van, vrouwen en mannen hebben toch gelijke rechten. Ik heb er nog nooit wat van gemerkt. Volgens mij krijgt iedereen hier gelijke kansen. En dat is op zich een onschuldig type, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Alleen vaak, als je dan zegt van, nou ja, dat is niet zo. Kijk maar naar deze en deze redenen. Hier is het onderzoek. Hier is het bewijs. Zie je het nu? Dan heb je mensen die zeggen anders nog van, nee, ik zie het nog steeds niet. Of de data klopt niet. Mm. Of is dat onderzoek wel betrouwbaar? Of dit is Amerikaans onderzoek. Moeten we dit niet een keer in Nederland uit laten zoeken? En dat noem ik de ontkenner. Dus dat is een groep die echt in die fase van onwetendheid blijft hangen. En dat is ook een beetje wat ik eerder zei, van die weerstand is niet zo heel expliciet. Dus die mensen zullen niet zeggen van, ik ben er tegen. Ze zeggen, nou, ik ben heel erg voor gelijke rechten, gelijke kansen. Maar ja, volgens mij krijgen vrouwen die ook al, weet je wel? Bewijs maar dat het niet zo is. Ja, ja. En dat is eigenlijk een hele, zeg maar, ik vind dat eigenlijk nog lastiger dan mensen die gewoon heel erg zeggen van, ja, ik ben er gewoon tegen, weet je wel, ik vind het allemaal onzin. Denk ik, nou, in ieder geval ben je eerlijk.
Eerlijk en duidelijk.
En duidelijk, want deze groep, en je komt er heel veel tegen in het bedrijfsleven, bij de overheid, maar in de hoge posities. Want het is een hele effectieve manier om geen actie te ondernemen. Want ze blijven de hele tijd vragen stellen. Ja, moeten jullie niet dat nog een keertje uitzoeken? En moet je niet die cijfers erbij halen? Ja, en dus je kunt eindeloos onderzoek blijven doen natuurlijk.
Dus je blijft stilstaan.
Precies, terwijl, je blijft stilstaan. Terwijl je doet alsof je iets aan het doen bent,
Er wordt een beeld gecreëerd van, nee, we zijn vooruitstrevend. We willen daar heel graag heen gaan.
Precies, we zijn ermee bezig.
Maar aan het eind van dit blijven sta je nog steeds op diezelfde
Precies,
plek.
Eigenlijk ben je het gewoon aan het saboteren, zeg maar. Maar je bent wel de hele tijd vergaderingen aan het organiseren. Data aan het verzamelen, weet je wel. Dus er loopt iets.
Heel frustrerend lijkt me dat.
Heel frustrerend. En daarbij zag ik ook, kunnen we het niet beter anders presenteren? Dus dat je ook in een groep zit en je laat bijvoorbeeld, ik liet dan cijfers zien van, nou, zo groot is de loonkloof, zoveel vrouwen hebben een burn-out, zoveel, weet je wel, gewoon best wel dramatische cijfers. Mm-hmm. En dan kreeg je de vraag van, ja, maar kun je die grafiek niet beter de assen omdraaien? Ik dacht van, weet je wel, wat ik hier voor cijfers laat zien en je gaat het hebben over hoe die grafiek eruit ziet, weet je wel. Heel frustrerend. Maar goed, dus dat zijn de mensen die zeggen van, nee, er bestaat geen ongelijkheid.
Ja.
Nou, dan heb je ook de mensen die zeggen, jawel, er is wel ongelijkheid. En dan zeg je van, nou, moeten we er wat aan doen? Nou, heb je één groep die zegt van, nee, wat ik net zei, die echt boos zijn en die zeggen van, nee, positieve discriminatie is ook discriminatie. Ja. En ik ben gewoon boos. En dat zijn ook mensen die zeggen van, ik discrimineer niet, ik zie geen kleur. Dit zei ook iemand een keer in de workshop. Of het nu man, vrouw of transgender is. Ik wil gewoon de beste persoon op de juiste plek. Weet je wel, er zijn gewoon mensen die zijn gewoon tegen alles.
Ja.
Oké, okay, nou, die zijn in ieder geval duidelijk. Zijn ook de mensen die altijd zeggen, je mag ook helemaal niks meer zeggen.
Ja, dat vind ik, maar dat heb ik sowieso met elke discussie. Op het moment dat iemand zo'n argument gebruikt, denk ik van, ja, maar dat is heel oneerlijk.
Ja.
Op het moment dat je dat zegt, dan maak je me eigenlijk een beetje monddood.
Precies.
Weet je? Want dan kan ik nu niks meer zeggen.
Nee.
Ik mag dus niet klagen als ik niet tevreden ben over een situatie
nee.
die misschien wel heel toxisch is.
Ja.
Ja.
Maar goed, deze mensen, dan denk je gewoon, nou, dit is gewoon hopeloos, weet je, om daarmee... Die ga je niet nooit overtuigen, weet je wel. Dus die probeer ik altijd een beetje links te laten liggen. En dan heb je nog de mensen die zeggen, ja, er bestaat ongelijkheid. En ja, we moeten er wat aan doen. En dan heb ik nog een beetje twee categorieën. Degene die zeggen van, ja, weet je, het ligt aan de vrouwen. Ze moeten gewoon fulltime werken, niet aanstellen, ophouden met zeuren. En ja, ook ze moeten zich heel erg aanpassen, weet je wel. Ja. Ze moeten zich eigenlijk gedragen als mannen en dan komen ze er wel. De lean-in evangelist noem ik die. Nou, het boek Lean-in. En de andere is de feminist die zegt... ja, het systeem moet veranderen. Beleid, wetgeving, de cultuur. Ja,
ja
dat ben ik zelf natuurlijk.
Ja, daar is waar je wil dat iedereen naartoe zou groeien, ja. Natuurlijk. En,
maar daar zijn we nog niet.
Nee, daar zijn we nog niet. Zeker niet. Nee, daar zijn we nog lang niet. Maar ik ben dan misschien... ik ben vrij optimistisch.
Ja?
Als ik kijk naar... En dan heb ik het puur over de mannen in mijn omgeving. Als ik de gesprekken die wij voeren over dit soort zaken, dan voel ik niet veel weerstand voor verandering. Tuurlijk, er zijn wel, ik heb kennissen of mensen in mijn omgeving die inderdaad ook dit soort argumenten gebruiken. Van ja, maar willen vrouwen wel?
Ja.
Willen vrouwen wel zo'n carrière als ik heb? En ik zag een tijd terug was een lezing van Jordan Peterson. Die ken je vast wel. En ik zie al lachen.
Ik heb een paar Jordan Peterson trollen die mij bij elk artikel wat ik poste, dan gaan ze in mijn comments dat
ja. Nou ja, ik heb deze vraag ook even getest bij mijn collega's vandaag. Mm-hmm. Toen we aan het lunchen waren. Ik zeg van, ik wil deze vraag stellen. Of ik wil dit opbrengen tijdens het gesprek. Maar ik wil niet dat Sophie... ik wil je niet beledigen. Dus ik kom met een witte vlag. Ik kom met een witte vlag. Nou, hij vertelde, want het ging dus hierover, over de ongelijkheid in salarissen tussen man en vrouw. Ja. En hij vertelde dus dat uit onderzoek blijkt dat vrouwen minder ambitieus zijn op professioneel vlak, omdat hun interesses ergens anders liggen. Mm-hmm. Dus welzijn van het gezin is voor hun belangrijker dan een gemiddelde man.
Ja.
En dat vrouwen dus ook, als het gaat om onderhandelen over salarissen, in hun natuur veel meer meegaand zijn dan mannen. En dat daardoor niet ons uit het kan halen als het gaat om salarisonderhandelingen.
Ja.
Nou, als man zijnde luister ik daarna en denk van, ja, daar zou best wat in kunnen zitten. En dat ook data wat zijn argument ook kracht gaf.
Ja.
Maar goed, dat is het punt met data. Cijfers vertellen niet altijd het hele verhaal. Wat is jouw mening over deze standpunt, over zijn standpunten?
Goeie vraag. Ik denk, we kunnen ingaan zeg maar op het onderzoek en er zijn ook wel onderzoeken die andere dingen zeggen. Mm-hmm. Maar ik denk het belangrijkste eigenlijk als we even uitzoomen is dat deze argumenten laten... Daar zit natuurlijk een beetje in van het ligt aan vrouwen zelf, toch? Het is, of misschien het is de natuur of ze maken zelf die keuzes en daarom is het logisch dat ze minder geld verdienen bijvoorbeeld.
Ja.
En dat is volgens mij problematisch, omdat om gelijkwaardig behandeld te worden en om gelijk beloond te worden, is gewoon een mensenrecht. Het staat al 65 jaar in de wet dat mannen en vrouwen recht hebben op gelijk loon bij gelijk werk.
Ja.
Dus ook al zouden vrouwen minder goed onderhandelen, waar volgens mij niet het wetenschappelijk bewijs voor is, wat ik ook in mijn boek beschrijf. Maar ook al was het zo, dan nog... zou het geen reden mogen zijn dat vrouwen minder mogen verdienen. Want ze hebben gewoon volgens de wet recht op gelijk salaris.
Ja, ja, met het verschil. Inderdaad, ook al zouden vrouwen gemiddeld minder goed kunnen onderhandelen.
Ja.
Dus minder ons uit de kan halen. Dan is het nog steeds heel opvallend dat er zo'n groot verschil is. En dat je dat overal terugziet. Dan zou je dat verschil terug, dan zou je dat gewoon gelijk moeten trekken. Als jouw missie is om iedereen gelijkwaardig te belonen.
Ja, precies. Ik bedoel, het volgens de wet ligt dat die verantwoordelijkheid niet bij het individu. Dus werkgevers zijn verplicht om mannen en vrouwen gelijk te belonen. Mm-hmm. Dat staat al sinds 1957 in de wet, in de verdrag van Rome, in de Europese oprichting van de Europese Unie is dat mm-hmm. vastgelegd. En dan is het eigenlijk best wel gek dat we nu steeds argumenten aan het zoeken zijn.
Waarom die ongelijkheid er is.
Waarom die er is en waarom het ook gerechtvaardigd zou zijn. Dus dan merk ik heel vaak ook als ik presentaties geef, dan is dat van ja, maar vrouwen onderhandelen toch ook minder goed. En overigens, er zijn dus ook heel veel onderzoeken die ik in mijn boek aanhaal, waaruit blijkt dat dat niet waar
dat
is.
Niet waar is, ja.
Maar weet je wel, of ja, maar vrouwen kiezen toch ook beroepen die niet goed betalen. Of vrouwen groeien toch ook niet door naar topfuncties. Denk ik, ja, dat is allemaal onderdeel van het probleem. En het is raar eigenlijk dat we de hele tijd zijn op zoek naar een soort van rechtvaardigingen om dat verschil, of verklaring om dat verschil te rechtvaardigen. In plaats van dat we zeggen van, het staat al 65 jaar in de wet dat werkgevers dit moeten doen.
Ja.
Plus, vrouwen zijn al 20 jaar hoger opgeleid dan mannen in Nederland. Mm-hmm. Ze studeren vaker af, betere resultaten, sneller. En alsnog is er zo'n gigantisch verschil in beloning. Hoe kan dat zo zijn?
Ja. Nou, ik denk sowieso, mijn visie erop is dat het nooit van één ding afhangt.
Klopt.
Ik denk dat er het systeem, om het even zo te zeggen, de organisaties waarin we werken, dat die al zodanig opgebouwd zijn dat het misschien voor vrouwen niet heel voordelig zijn om snel te groeien in een bedrijf. Omdat je dus te maken hebt met een vrouw die misschien jij hebt net een kindje gehad.
Ja.
En dat zo'n bedrijf eigenlijk in zijn hele DNA geen rekening houdt, of in haar DNA geen rekening houdt met zwangere vrouwen.
Nee.
Dus op het moment dat je dan een vrouw aanneemt en die zwanger raakt, denk je misschien bij de volgende die je aanneemt van, oh, dan neem ik nu liever een man aan, want straks heb ik weer een vrouw die zwanger is. Dus
absoluut. Ja.
En dat zie ik met heel veel dingen terug. Hetzelfde, een simpel voorbeeld. In de sport zie je inderdaad ook heel veel ongelijkheid. En ik heb er met vrienden een discussie over van, vind je dat vrouwen net zoveel moeten verdienen als mannen?
Mm-hmm.
En dan voeren discussie. Hadden we ook net hier ook op de school een discussie. De meeste sporten zijn waarschijnlijk ontwikkeld door mannen.
Ja.
Dus op het moment dat je een vrouw die sport laat beoefenen, ziet het er misschien anders uit. Omdat snelheid, kracht en explosiviteit, dat zijn belangrijke kenmerken van die specifieke sport, bijvoorbeeld voetbal.
Mm-hmm.
Dus als vrouwen dat doen, ziet het er misschien anders uit. Heel veel dingen zijn gebouwd voor mannen.
Ja, zeker.
Waardoor een vrouw eigenlijk per definitie niet eens een eerlijke kans heeft gekregen om te excelleren of om die top te halen, omdat het misschien nooit gebouwd is voor jullie.
Ja,
dat is denk ik een heel groot probleem.
Klopt.
Zowel in de sport als in de maatschappij,
in
bedrijven, organisaties. Ja. Het is misschien nooit gebouwd voor jullie. En dat is misschien wel de essentie van het probleem. Dus in plaats van zoeken naar de reden waarom dingen zo zijn, van ja, omdat vrouwen minder goed onderhandelen of wat dan ook, dat zou misschien kunnen zijn, maar dat is misschien niet relevant. Ja, dat is misschien niet. Ik maak even een notitietje. Ja, het is misschien niet relevant wat de kenmerken van een vrouw zijn die eventueel een rol zouden spelen waarom ze minder verdient. Dat in mijn optiek is dat helemaal niet belangrijk. Want als we echt gaan voor gelijkheid, dan moet het gewoon gelijk trekken.
Ja.
Want we kunnen veilig concluderen dat heel veel dingen door mannen gebouwd zijn. Heel veel organisaties door mannen, voor mannen gebouwd zijn.
En worden door mannen gerund.
Klopt.
En daar, dat ben ik met je eens. En ik denk daarbij dat dat ook in die dingen, zoals Jordan Peterson, er wordt altijd best wel selectief naar argumenten gezocht. Hè?
Ja.
Dus er wordt er gezegd van weet je wel, het komt doordat vrouwen kinderen krijgen, of het komt door. Ja, of dan zeggen mensen van ja, alles is eigenlijk terug te voeren op de babyboete. Het feit dat vrouwen minder gaan verdienen zodra ze een kind krijgen.
Ja.
Maar weet je, het probleem is veel groter dan alleen maar dat. Want ook vrouwen zonder kinderen verdienen nog steeds minder dan hun mannelijke collega's. Ook vrouwen van wie de kinderen al groot zijn verdienen nog steeds minder dan hun mannelijke collega's. Dus ook dat die discussie in Nederland gaat vaak heel erg over dat deeltijdwerk en voltijdwerk. Maar die problemen zijn veel groter. Dat wil ik ook in mijn boek, heb ik dat laten zien. Weet je, die machtsongelijkheid, grensoverschrijdend gedrag, zwangerschapsdiscriminatie, seksisme op de werkvloer. Het hangt ook allemaal met elkaar samen. En precies zoals je zegt, omdat die hele wereld, of de hele wereld, gebouwd is door mannen, voor mannen. En ze nog steeds heel vaak aan de macht zijn.
Zeker.
Sta je heel vaak achter.
Hoe kunnen we, want het is duidelijk dat dit, het probleem is. Ja. Een probleem is.
Ja.
Maar ik ben altijd op zoek en nieuwsgierig naar de oplossing.
Yes.
Hoe kunnen we twee vragen. Hoe kunnen we het met z'n allen veranderen? Want ik denk dat vrouwen er ook een rol in spelen. Want je geeft ook aan dat ook vrouwen daar een rol in spelen.
Zeker.
Hoe kunnen wij mannen, wat voor rol hebben wij hierin?
Ja, nou ik vind dat wel, ik ben ook altijd helemaal voor oplossing en ook voor actie nu. Mm-hmm. Maar daarbij is wel altijd het risico van, wat we net beschreven, de hele wereld is gebouwd door mannen, voor mannen. Dat ga je natuurlijk niet in één dag veranderen. Dus die oplossingen zijn wel meer korte termijn, maar daarmee ook minder structureel of systemisch. Maar ik denk een paar dingen. We moeten de wet aanpassen. Dus de wet rondom gelijke beloning bestaat al lang. Alleen die wordt gewoon niet goed gehandhaafd.
Ja.
Dus er is een initiatief wetsvoorstel van Lilianne Ploemen. Dat ligt al 3 jaar op de plank, geloof ik. Om te zorgen dat organisaties meer echt worden gedwongen om dat na te leven. Die gelijke beloning. Dus volgens mij moet dat worden aangenomen. Volgens mij moet er veel langer verlof komen voor mannen en vrouwen. En alle genders die een kind krijgen.
Mm-hmm.
Wat je nu ziet is inderdaad die zwangerschapsdiscriminatie. Maar die is eigenlijk alleen maar voor vrouwen. Omdat mannen na 2 dagen of 3 weken alweer terugkomen op hun werk.
Ja.
Nou, als je dat gelijk zou trekken voor mannen en vrouwen, dan maak je ze even onaantrekkelijk.
Ja.
voor een werkgever. Dus dan zorg je, weet je, dat dat niet meer alleen voor vrouwen is, die zwangerschapsdiscriminatie. En je zorgt ervoor dat stellen de taken veel gelijkwaardiger gaan verdelen.
Ja, ja, mooie oplossing.
Ja, ik doe het nu thuis, oefen ik het nu. Ik had eerst verlof, daarna mijn vriend verlof genomen. En je ziet gewoon dat dat enorm helpt. Ook als je een tijdje alleen bent met je kind. Mm-hmm. Dat je dan pas realiseert van, wow, het is echt heel veel werk. En het is echt heel zwaar. En het is echt heel anders dan als je het samen doet.
Ja.
Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ik denk dat er beloning voor beroepen waar veel vrouwen werken omhoog moeten. Er werken geloof ik 1 miljoen vrouwen in de zorg. Nou ja, een sector waar de werkdruk heel hoog is, waar de salarissen heel laag liggen, waarvan we weten dat het ontzettend belangrijk is. Dus best wel een simpele, het kost geld, maar wel een simpele oplossing om ook te zorgen dat veel vrouwen meer geld gaan verdienen, is gewoon de salarissen omhoog gooien.
Mm-hmm.
Dus dat zijn grote dingen. En wat organisaties ook kunnen doen, is meer transparantie creëren over beloning. Want je ziet dat mensen weten vaak niet eens of ze eerlijk worden beloond, omdat ze niet weten hoeveel hun collega's verdienen.
Ja, dat hebben we hier bij de school.
Ja?
Iedereen weet hier bij de school wat een ander verdient.
En dat staat gewoon, jullie kunnen het gewoon opzoeken?
Iedereen kan alles opzoeken.
Wow.
Tot aan, het maakt niet uit wat functie je hebt.
Ja.
We weten zelfs wat onze CEO verdient, wat onze directrice verdient. Iedereen weet van een ander wat hij verdient. En het is zelfs zo dat we, dat was volgens mij in februari, dat we ook gingen, we konden in gesprek met elkaar gaan over wie meer moest verdienen.
Oh.
Dus er is toen budget vrijgemaakt.
Ja.
Over, nou, en dan, nou, ik vind dat jij meer verdient. Want als ik zo kijk, als ik kijk naar wat je allemaal doet, dan vind ik dat je heel veel draagt. En dus ja, een aantal mensen hebben ook echt verhoging gekregen.
Wow.
Dus heel transparant. En
hoe is dat?
Ja, ik vind het een openbaring.
Ja?
Ja, maar het voelde in het begin heel gek, want ik werk hier sinds 1 december.
Ja.
En ik ken dit concept helemaal niet. Dus het voelde voor mij eerst heel gek. En van, ja, is het niet inbreuk op je privacy?
Ja.
Maar toen dacht ik van, ja, nee, eigenlijk helemaal niet.
En zijn de verschillen dan ook klein tussen collega's?
Nou, de verschillen die groot waren, die zijn gelijk getrokken.
Oké. Okay.
Ik denk trouwens hier dat de school wat dat betreft wel echt een boegbeeld is voor heel veel organisaties.
Ja.
Hoe ze, ik denk dat vrouwen hier gemiddeld meer verdienen dan de mannen. Er zijn ook meer vrouwen, maar als ik een beetje kijk naar het gemiddelde, verdienen vrouwen meer dan mannen.
Okay.
Omdat het ook klopt met hoe ze, met wat ze doen en hoe lang ze hier zitten.
Ja.
Dus het klopt ook.
Oh, ja,
ik voel bij niks of niemand weerstand. Dus het is wat dat betreft vind ik, ja, mag ik heel trots zijn op de school dat ze het op die manier aanpakken.
Zeker.
Ja.
En zijn niet veel organisaties die dat doen, omdat ze vaak bang zijn, denk ik, en iets te verbergen hebben.
Mm-hmm.
Maar het is een hele goede oplossing, want ze toch, nu kan er ook geen loonkloof zijn, want iedereen ziet het gelijk en zou er wat van
ja, en onze oprichter is een man.
Ja.
Onze oprichter, Laurens Knoop, is een man. En de directrice is een vrouw. Josien Peters. Dus het is,
en ze verdienen ze evenveel?
Ze verdienen evenveel, ja. Ze verdienen evenveel, volgens mij. Als ik het goed heb, verdienen ze evenveel. Ja.
Ja,
dus het is wat dat betreft, is het heersen hier, voor mij als man zijn, zie ik een mooie balans in hoe de salarissen verdeeld zijn.
Okay.
En Waar ik mijn laatste vraag, ja. Een van mijn laatste vragen, waar ja. ik ook benieuwd naar ben. Als ik kijk naar mijn moeder bijvoorbeeld, de gesprekken die mijn moeder met mijn zus voeren en ja. met mij voeren, dat zijn verschillende soorten gesprekken.
Mm-hmm. Op welke manier?
Mijn moeder komt natuurlijk uit een andere tijd waarin het misschien normaler werd gevonden dat een man meer verdiende dan een vrouw.
Ja, zeker.
En dus op financieel gebied heb ik het gevoel dat mijn moeder minder de eisen naar mijn zus toe om ambitieus te zijn op professioneel vlak waren anders dan naar mij.
Mm.
Gevoelsmatig, ja. zeg ik dat nu. Dus de gesprekken die ik met mijn dochter zou voeren, het gaat dan voornamelijk de gesprekken die ik met mijn dochter voer, want dat is hoe ze de wereld gaat bekijken.
Ja.
Daar zou ik dus ook heel bewust van moeten zijn van wat ga ik haar meegeven.
Zeker.
Jij hebt net een kindje, heb je een
ja, dochter?
Dochter, oké. Okay. Ja. Dus er zijn bepaalde specifieke dingen die jij met je dochter zal bespreken om haar bewust te maken van.
Ze is nu nog heel jong.
Ze is heel jong.
Ja. Nu nog niet. Nou ja, maar ik denk wel dat ik hier. Maar ik denk ook dat je met je zoon ook zou moeten.
Oh, zeker.
Ja.
Zeker. Maar ik denk dat ik van nature al makkelijker een bepaald soort gesprek met mijn zoon zou voeren.
Ja?
En met mijn dochter misschien toch, omdat ik ben opgevoed door mijn ouders, ja. die uit een andere tijd komen.
Ja.
Onbewust misschien dingen kan meegeven, ja. waardoor ze misschien wel eerder tevreden zijn met. Dat ze bepaalde ja. dingen eerder accepteren.
Ja, ja. Ja, ik denk. Ja, lastige vraag.
Het is een hele grote vraag.
Ja, hele grote vraag. Wat ja. heb ik me toch allemaal meegegeven? Maar ik denk dat het voor mij eigenlijk belangrijk is dat je. Ja, dat ik ernaar zou streven om mijn kinderen, welke geslacht of gender dan ook, het juist dezelfde.
Ja, nee, ben ik het met je eens.
En zich hier bewust van te maken van: oké, deze problemen zijn er, helaas, nog mm-hmm. altijd. Weet je wel, wees je ervan bewust en ook wat je er zelf aan kunt doen. Dus juist ook dat mannen een hele belangrijke rol hebben, denk ik, in dit op te lossen.
Ja.
Thuis, weet je wel, door de taken gelijk te verdelen, maar ook op het werk, weet je wel, door vrouwen te benoemen, vrouwen te promoten, vrouwen uit te laten praten, dat soort dingen. Je salaris te delen met vrouwelijke collega's. Ze te helpen als ze gaan onderhandelen. Niet alles in het Old Boys Network op te lossen.
Ja.
Ja, en door mensen gewoon gelijkwaardig te behandelen. Dat is ja, denk ik.
Maar ik denk dat het een hele mooie is. Ja. Een hele mooie. Niet onnodig genoegen nemen met minder.
Ja.
Weet je, heel bewust zijn van je waarde die je hebt als, ja. als werknemer.
Ja.
Dat heb ik los van man of vrouw, maar als een werknemer.
Ja.
Als ik zo dit gesprek even laat bezinken, is dat ja. wel wat ik denk ik zou meenemen als ik een dochter zou krijgen. Dan zou ik ja. daar heel, misschien wel overdreven bewust van maken. Omdat ik weet dat ook in mij zitten nog steeds ja. hele oude gedachten.
Ja.
Waar ik niet bewust van ben. Dus ja. daar moet een soort van overcompensatie tegenover staan.
Ja.
Dus ik denk dat ik, dat zal ik echt proberen mee te nemen. Ja. Waar kunnen de luisteraars jou vinden?
Op LinkedIn kunnen ze mij vinden. Onder mijn naam, gewoon Sophie van Gol.
Mm-hmm.
Mijn boek natuurlijk. Op Twitter ben ik ook, maar iets minder actief. En op Instagram Salaristijger.
Salaristijger,
ja.
Mooie naam. Sophie, hartstikke bedankt.
Jij ook.